Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via internet met ons verbonden mogen zijn. Ook welkom in deze dienst. Onze voorganger vanmorgen is dominee Maliepaard. En achter het orgel zit Karel van Egmond. Deze morgen heb ik niet veel mededelingen, behalve dat ik heb gezien dat André de nieuwsbrieven heeft meegenomen. En verleden week heeft hij ze al bij velen van u bezorgd, maar heeft hij ze nog niet mogen ontvangen. De nieuwe nieuwsbrieven liggen op tafel en neemt u ze alstublieft mee. Nou, dan rest mij eigenlijk u alleen een gezegende dienst toe te wensen en draag ik de dienst over aan de dominee.
Op paasmorgen begroeten we elkaar met de woorden: de Heer is waarlijk opgestaan. En dat is niet alleen op paasmorgen zo. Want elke keer als we bij elkaar komen, op de eerste dag van de week, mogen we dat tegen elkaar zeggen. De Heere is waarlijk opgestaan. En dat dat van grote betekenis is voor ons allen, dat willen we ook deze dienst verder en nader gaan bekijken. Want wat nutte u de opstanding van de Heer Jezus Christus? Welke betekenis heeft die voor u en voor jou en voor mij? We gaan zingen, ons aanvangslied is Psalm 18, vers 1 en 9. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Thank you.
Met welk verlangen ben ik vanmorgen hier in de dienst gekomen op deze zondagmorgen? Wat leeft er nou in mijn hart? Als er iets leeft waar je naar verlangt, leg het dan nu in stilte bij God neer. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heere Jezus ook onze God en Vader is en wil zijn. Onze hulp en onze verwachting is van u, Heere. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook degene die trouw houdt tot in de eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. Zo wilt u ons ook vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen deze dienst door het zingen van gezang 460, vers 1, 3 en 6. 460, vers 1, 3 en 5. 460, vers 1, 3 en 5. Loof de koning, heel mijn wezen. Toen sprak God al deze woorden. God is dus een sprekende God. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier, dat is ijdel, gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lazen vanmorgen bij de maaltijd een gedeelte uit Micha 6. En dan zegt de Heer, leer wat het betekent, de gerechtigheid van God. Wat betekent dat? Dat heeft alles met die 10 geboden te maken. Je kan dus een gerechtigheid, dat je recht voor God staat, door je eigen verdiensten proberen na te streven en na te jagen. Daar word je moe van. Dat is teleurstellend, want onze polsstok is te kort. Maar als je ontdekt dat wat de Heer Jezus volbracht heeft, namelijk dat wel gedaan heeft, en als je daaruit mag gaan leven op de dag van de opstanding, we zullen daar straks in de preek nader over nadenken, dat de Heer Jezus dat gaat uitdelen aan ons, dan mag je eigenlijk ook leven op de adem van zijn stem. En dan komt er iets van vreugde en blijdschap in je hart door de Heilige Geest. We zingen nu van Psalm 119... het 88ste couplet en dan zijn we bij de oude berijming aangeland. Psalm 119, vers 88. U vindt het op het stencil in uw buurt of op uw stoel lag dat. Laten we samen de Heere zoeken in verootmoediging en bidden of Hij zelf vanmorgen tot ons hart wil spreken door zijn woord en geest. Heere, wij zoeken u. U heeft dat zelf in ons hart ook bewerkt. Van uwentwege zegt mijn hart, zoek het aangezicht van God. Dat hebt u bewerkt, dat bewerkt u, want anders zoeken we u niet. Heere God, we zijn mensen die na de zondeval u niet meer zoeken. Ja, we zoeken wel iets van religie, of we proberen wel op eigen manier vroom te zijn, maar we zoeken het niet bij u. We zoeken het bij andere dingen die we misschien tot een god, een afgod maken. Heere God, als u ons niet trekt met de koorden van uw liefde, als u ons niet de genade verleent, dat wij u zoeken, werkelijk zoals u bent, dan raken we hopeloos verdwaald. En dan zoeken we onze eigen eer, dan zoeken we ons eigen leven. En dan zijn we alleen maar bezig met onszelf. Heere God, en dat, als we eerlijk zijn, dan moeten we u zeggen dat die oude mens, dat zondige mensen, kind in ons hart, dat ook zo doet. Heere God, wij zoeken ons eigen geluk. We zijn bezig met onszelf. En dat is niet naar u welgevallen, want dat is een doodlopende weg. Als we die weg zoeken, dan komen we nergens uit. Ja, dan komen we uit bij de afgrond. Heere God, dank u wel dat u ons eigenlijk roept tot bekering, tot geloof, tot verandering van ons leven. Dat u ons uw geest wil geven, uw vergevende liefde en het geloof, Heere. Want daar, dat bewerkt u in ons leven, dat we dat mogen ontvangen en daaruit gaan leven. Dat is een hele strijd. Als dat gebeurt in ons leven, dan zeggen we welkom in de strijd. Dan strijden we tegen alle verkeerde dingen, buiten, maar ook in ons eigen leven. Heer, de verkeerde dingen die ons bij u vandaan trekken en afhouden van u, of het willen doen zonder u. En dan is er een strijd gaande tussen datgene en datgene wat u door uw geest als nieuw leven in ons leven wil uitwerken. Heer Jezus, u zelf. En daarom belijden we u dat het ons niet vreemd is dat we zondige mensen zijn, dat we uit onszelf hopeloos verloren zijn. Maar we belijden ook, Heere, dat u onze redder en verlosser en zaligmaker bent. Dat hebben we de vorige keer ook met elkaar, een paar weken geleden ook met avondmaal, mogen belijden. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Heer Jezus, wilt u alstublieft op deze dag van de opstanding, van het nieuwe leven, waarin u zich geopenbaard hebt aan uw gemeente al vanaf het begin, openbaart u zich ook aan ons vanmorgen. Wilt u zelf met uw geest ons hart en onze gedachten aanspreken en ons geloof dat zo vaak kwijnend is of nauwelijks meer te vinden als een misschien nog wel als een walmende vlaspit of iets anders, een geknakte riet er is, wilt u het helen en wilt u ons nieuwe kracht geven, nieuwe moed geven. Wilt u datgene uitwerken wat u hebt volbracht en verdiend op dat kruis van Golgotha. En in de dag van de opstanding deelt u dat uit. Heilige Geest, wilt u de verbinding zijn tussen de Heer Jezus en ons. Wilt u zelf werken in deze uw hof. Kom noorden, kom zuiden, kom oosten, kom westenwind. Zet ons in beweging. Geef ons moed en kracht, zodat we het leven aankunnen. Zodat we perspectief hebben voor de toekomst. Zoals we het helemaal zien zitten. En dat niet de dood of de afbraak of de ziekte of de narigheid in ons leven het laatste woord heeft, maar dat we weten en geloven en daaruit leven, u hebt het laatste woord, trouwens ook het eerste woord. Heere, wilt u dat bewerken, zodat het niet maar een oprisping is op een zondag, oh ja, we gaan naar de kerk en door de week leven we ons eigen leven, Heere, want dan, ja, dan staan we niet in uw genade en liefde. En Heere, wilt u ons daarvoor bewaren en als het zo is, veranderen, bekering geven en geloof geven. Zodat we leven elke dag, morgen, overmorgen. Niet omdat we het zelf zo nodig moeten doen of dat we het zelf proberen, maar dat u het in ons leven wilt uitwerken. Wilt u zo maar machtig, almachtig in ons midden werken, zodat we u kunnen loven en prijzen. En dan ziet u niet op de aantallen, maar u ziet het harte aan. Maar we vragen u, wilt u toch ook geven dat er nog meer ons zullen gaan begroeten en ons samen met ons u willen loven en prijzen. Heere, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Deze dag, deze opstandingsdag, kom tot uw doel met een ieder van ons. in en door onze heiland Jezus, de Messias, de Christus. Uit genade en weer van ons het boze en het kwade. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeeltes. Ik zei het al, we staan stil bij de opstanding van Christus, wat het voor ons betekent. We doen dat naar aanleiding ook van zondag 17 van de catechismus. En we lezen dan twee gedeeltes uit Gods heilig woord. Allereerst een gedeelte uit de Romeinenbrief. De Romeinenbrief. En dan hoofdstuk 4 vanaf vers 16 tot en met vers 25. Romeinen 4 vanaf vers 16. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor heel het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de eerste lezing. We lezen verder uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 2. We lezen Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En we zingen daarna van de ELB 39. ELB, hoofdlied 39. Halleluja, looft God in zijn heiligdom. De apostel houdt ons voor: ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want zijn maaksels zijn wij. Want wij zijn zijn maaksels, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort en het bewaart. om er ook uit te willen leven. Halleluja. Sommige psalmen vragen meer... Ja, het is wel een psalm. Psalm 150. Jazeker. Dus letterlijke woorden uit de Bijbel zingen we. Dus zeker, het is een psalm. Ja. Psalm 150 was dat. Welke betekenis heeft de opstanding van Christus voor ons? Dus wat nut het ons dat Christus is opgestaan? Dat is de vraag. Nou, als het goed is, mag dat ook u en jouw vraag zijn. De Heer Jezus is opgestaan, wat heb ik daar nou aan? Wat voor betekenis heeft dat in mijn leven, in ons leven? Ten eerste, er zijn drie dingen die voor ons van belang zijn. Dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. En dat is om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij voor ons door zijn dood verworven had. Dus hij deelt wat uit in zijn opstanding. Namelijk datgene waar wij niet zonder kunnen, namelijk de gerechtigheid van God. Ten tweede worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dus het doet iets in ons leven. We ontvangen een nieuw leven. En ten derde is het voor ons de opstand, is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Dus het gaat eigenlijk vanmorgen om rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Het gaat erom dat u gerechtvaardigd bent, geheiligd bent en verheerlijkt wordt. Nou, dat is nogal wat. Dat is nou het nut van de opstanding. Met andere woorden, het gaat over het hart van het evangelie, waar het u en mij eigenlijk alles aan moet gelegen zijn om er heel niet alleen een beetje zicht op te krijgen, maar ook uit te gaan leven. Want het gaat om Christus en dien gekruisigd, maar juist Jezus Christus en dien gekruisigd wordt pas duidelijk door de opstanding van die gekruisigde. Broeders en zusters, want dat is wel het geval, hè? Dus wij hebben veel over het kruislijden van de Heer Jezus. Daar spreken we veel over en dat is terecht. Want Paulus zegt, weet je waar het om gaat? Ik heb het al genoemd. Jezus Christus en dien gekruisigd. Dus het gaat om de Heer Jezus die gekruisigd is voor u en mij om ons het leven te geven, om de vergeving, te bewerken wat wij zelf niet kunnen, heeft de Heer Jezus in onze plaats gedaan. Nou, alleen dat al moet je telkens maar weer horen. Hè? Opvoeden is 1000 keer hetzelfde zeggen. Je moet het als het ware 1000 keer horen om het als het ware helemaal daarin mee te komen. Als je het 1 keer hoort, hetzelfde ook met de opstanding, dan denk je, oh ja, maar dan, je hebt veel werk van de Heer nodig in je leven om als het ware er ook uit te gaan leven. Dus Christus is gekruisigd voor onze zonden. Maar hij is ook opgestaan. En het eerste wat we dan zeggen, wie is opgestaan? Nou ja, de opstanding der doden, het opstaan uit de dood, betekent dat die dood er is. Toch? En we weten, we moeten daar niet vol met triomf over zijn, we weten dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. We zien om ons heen wat de dood allemaal niet teweeg brengt. In het verleden, in het heden, denk maar aan al die oorlogen, al die mensen die verdrinken op de Middellandse Zee, enzovoort, enzovoort. Mensen die worden mishandeld, nou, noem maar op. Dus we staan met deze, dit beleiden van wie, wat de Heer Jezus heeft gedaan, midden in, je zou kunnen zeggen, in de modder van het leven. Want het is niet voor niets dat een bepaald crimineel deze week veroordeeld is vanwege 5 moorden. Dat is nogal wat. Dus blijkbaar vond hij het leven van mensen niet de moeite waard op dat punt. We worden er allemaal mee geconfronteerd. En dan horen we in de kerk, ja, horen we over dat er iemand is die die dood heeft overwonnen. Dat er iemand is, dat is de Heer Jezus, onze Heiland en Heer, die machtiger is dan de dood. En toch zeggen we van, ja, maar als ik nou om me heen kijk, dan lijkt het alsof er helemaal niets veranderd is na Pasen. Toch? Mensen gaan dood. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Ook ik kom ervoor te staan. Daar wil ik niet over nadenken misschien, maar het is wel zo. Er zal een moment komen dat ik ook, dat de Heer ook mij gaat thuis roepen. En hoe zit dat dan? Daar word je dus wel mee geconfronteerd. En dan zeggen we, de Heer Jezus heeft die dood overwonnen. En toch worden we daarmee geconfronteerd. Hoe zit dat nou? Nou, broeders en zusters, als we zien op het sterven van Christus, dan is hij gestorven en werkelijk ook de eeuwige dood heeft hij doorleefd. Want we weten, die dood, die hoort niet bij het leven, toch? Wij zijn niet op de wereld gezet om te sterven, maar om te leven. Dus dat wij er moeite mee hebben en dat we ermee strijden, dat is logisch, want het hoort niet bij het leven. God heeft ons niet bedoeld om te sterven, maar God heeft ons bedoeld om het te leven. Om eeuwig te leven. Daartoe heeft God ons geschapen. Maar we weten dat daar een kink in de kabel is gekomen door de zondeval. Dat Adam en Eva dus in ongehoorzaamheid aan de Heere God dus een eigen weg gekozen hebben. Want dat is het, hè? Dus ze hebben rebels tegen God een eigen weg gekozen. Ook al leek dat maar zo klein, hè, die vrucht van de boom, van kennis van goed en kwaad. Maar ze hebben eigenlijk gezegd van, onder influistering van de boze, van ja, we hebben God eigenlijk niet nodig om kennis te krijgen van goed en kwaad. En dat was eigenlijk een hele grote misstap. Want daardoor is, laten we zeggen, het kwaad ook in de wereld gekomen. En het kwaad gaat door de mensen heen. En de Bijbel zegt, het loon wat mensen krijgen is de dood, de eeuwige dood. Dus het gevolg van de ongehoorzaamheid van mensen naar God toe, dat is de eeuwige dood. En die dood die zien we al om ons heen. U kent het wel, hè? De eeuwige dood, niet alleen de lichamelijke dood. Dus dat je als mens op een gegeven moment zal sterven, het lichaam en de ziel worden van elkaar gescheiden. Maar het is ook de geestelijke dood. Vanaf het paradijs kennen de mensen God niet meer. U ook niet meer uit jezelf. Van nature zijn wij geneigd tot alle kwaad. We kennen dus uit onszelf niet wie God werkelijk is. We kennen hem niet. Dat is, we zijn vervreemd van het leven van God. Hebben we ook gelezen in de brief van Efes. Je moest kijken, vervreemd van het leven van God. We zijn eigenlijk, we worden geregeerd niet door God, maar door de gedachten en de begeerten van onszelf. En die worden beïnvloed door. Dat is het tweede. Dus je bent geestelijk dood. Nou, al die mensen die het bij de Heere niet zoeken ook, zijn allemaal geestelijk dood. En het einde daarvan is de eeuwige dood, dat is de hel. Dus je zou kunnen zeggen, daar moest Jezus nou voor komen. Om die dood van zijn kracht te beroven. Daar moest Jezus nu voor komen om van binnenuit die dood te overwinnen. En hoe heeft hij dat nou gedaan? Door die dood te overwinnen, door zelf door die dood heen te gaan. Die eeuwige dood heeft hij doorleefd. Hij heeft de zonde op zich genomen, u en mijn zonde. Dan moet je wel beseffen dat je een zondig mens bent. Dat de Heer Jezus dat voor jou heeft gedaan, voor mij heeft gedaan. En als je dat nog niet weet, dan sta je nog buiten Christus. Dan kan Christus 100 keer gestorven zijn, maar als jij, laten we zeggen, niet dat geloof hebt, als de Heer je niet het hart hebt geopend voor dat je een zondaar bent, dat je uit jezelf er niet komt, ja, dan sta je nog buiten hem. De Heer moet je het hart daarvoor openen, voor wat hij volbracht heeft. Dan gaat het niet om dat je, als het ware, dat hij je wil neerdrukken, maar het gaat erom dat hij je wil redden. Daarom opent hij je hart. Want als hij dat niet doet, dan denk je dat je het allemaal nog zelf kan. En dat lukt dan niet, want dat loon dat de zonde geeft, wat krijg je aan het eind van je leven in je loonzakje? Het is loon naar werk. Dus als wij een week gewerkt hebben of een maand gewerkt hebben, dan krijgen we onze loon. We hebben loon naar werk. Nou, zegt de Heere God, kijk eens wat er in het loonzakje zit van een mens, een natuurlijk zondig mens, dus de dood is de eeuwige dood. Dus de Heere wil ons daarvan verlossen. Dat is het evangelie. En wij kunnen onszelf niet met de haren uit het moeras trekken. Dat kunnen we niet. Dat lukt ons uit onszelf niet. Maar daar moest de Heere voor komen. En wat heeft hij gedaan, de Heere Jezus? Nou, hij heeft in mijn plaats die dood doorworsteld. Hij heeft die dood overwonnen. Hij heeft ermee gestreden. Want denk maar aan, Vader, als er een andere mogelijkheid is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Wat heeft de Heer Jezus gestreden met de zonde? Hij heeft als het ware dat loon dat de zonde geeft. Hij zegt, geef mij dat maar, betaal dat maar aan mij uit. En dat is aan hem uitbetaald. Het is aan hem uitbetaald op Golgotha. Toen de Vader hem alleen liet en toen alles op hem afkwam om onze ongerechtigheden dat hij verbrijzelt. En hij heeft de boze ontwapend, openlijk tentoongesteld en erover gezegend. Degene die de macht over de dood had, heeft hij overwonnen. Want als er geen zonde meer is, als die zonden bedekt zijn door het bloed van Christus, dan kan de duivel niet meer aan je komen. Dan heeft hij zijn macht verloren. En Jezus Christus heeft dat alles voor ons volbracht. En hij staat dus op uit die dood. Want die dood heeft niks meer. Die kan hem niet meer vasthouden. Die staat op uit de dood op de eerste dag van de week. De eerste dag van de omertijd. De eersteling van de nieuwe oost. En dat is dus het verschil met onze dood. Hij heeft werkelijk die dood helemaal doorleefd. Hij is ook in de hel geweest. Hè? Zeggen we eens van nedergedaald ter hel, moeten we laten staan. Hij is in het rijk van de dood geweest. Je hoort wel eens predikanten die dan in de geloofsbeleid zegt, nedergedaald in het rijk van de dood. Daar is hij ook wel. Hij is in de hel geweest. En waar dan? Op het kruis. Daar is hij in de hel geweest. Als de Vader je alleen laat, dat is de hel. Hij is daar geweest. En hij heeft die dood overwonnen, want hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Voor u en mij. Zet dat maar boven je bed, hè? Het is volbracht. Dat mag je boven je bed zetten. Elke avond als je naar bed gaat, mag je daar naar kijken. Elke morgen mag je weer opstaan. Het is volbracht. Dan hoef je het zelf niet meer te doen, want het is volbracht. En wat is nou het mooie? Oké, wij moeten ook sterven, maar ons sterven is niet meer die eeuwige straf. Het is een doorgang met Christus. Zelfs al ga ik door een dal van de schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad, want u bent erbij. Het is een doorgang tot het eeuwige leven. Dat is het verschil. Als je de Heer Jezus kent, hè? Als je hem niet kent, dan kom je voor de eeuwig oordeel te staan. En wat doet de Heer Jezus nou op de dag van de opstanding? Nou, zegt onze catechismus, dat is zo mooi, hè? Dat is het eerste nut. Hij heeft de dood overwonnen om iets in de gerechtigheid te doen delen. Toen hij gedoopt werd, weet je wel, toen hij bij de Johannes bij de Jordaan kwam, en Johannes wilde hem niet dopen, toen zei hij van, aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dus hij kwam om de goede verhouding tot God voor ons in onze plaats te gaan doen, te gaan vervullen. Want gerechtigheid, dat is het feit is dat je in de goede verhouding tot God staat. Nou, dat kwam hij vervullen. Dat heeft hij gedaan. Door zijn leven heen, zijn lijden, sterven. Het is goed. En het bewijs daarvan dat hij dat vervuld heeft, was dat de Heere God hem ook uit die doden opwekte. Dat het was goed. En nou komt hij dat uitdelen. Dus hij komt uitdelen die goede verhouding tot God op de paasmorgen en daarna. Dus ook nu. Jezus komt zijn goede verhouding aan u en mij uitdelen. En dat belooft hij. En dat is met Abraham. Abraham geloofde God. En God rekende het hem toe tot gerechtigheid. Hij ontving het door geloof. Dus wat Jezus volbracht heeft, dat kunnen we nooit bewerken door onze vrome houding of wat dan ook. Maar we mogen het heel eenvoudig ontvangen in geloof. Door middel van het geloof ontvangen we de gerechtigheid van God. Dus dan heeft God niets meer op je aan te merken. Helemaal niets. Dan moet je geen zonde achterlaten. Maar wie zijn zonde beleidt, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Dus met andere woorden, ga eruit leven. Dat is de eerste. Dus je mag weten, een zekerheid, dat ik recht voor God sta, Door het offer van Christus. Nou, dat is de allereerste vraag. Leef je daar ook uit? Is dat voor je al een zekerheid geworden? Als er geen zekerheid voor je, dan zal je altijd worstelen met de vraag van, zeker ook als de dood, als je met het sterven geconfronteerd wordt, ja, is het wel goed? Maar als het goed is, als je leeft uit Christus, dan hoef je daar niet meer bang voor te zijn. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is het eerste. Hij deelt het uit. Hij geeft je als het ware de handen om het te ontvangen. Dat doet hij door de Heilige Geest. Want hoe deelt hij dat nou uit? Door de Heilige Geest. Door zijn woord en geest. Hij gaat het je vertellen. Door de prediking van het woord. Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Dan komt het zomaar naar me toe. Dan moet ik natuurlijk wel naar de kerk. Of ik moet even de radio aanzetten. Of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk wel het punt. Je moet wel gaan naar de plekken waar je het mag ontvangen. Vandaar dat die gemeente zo belangrijk is. Dat mensen daar het heil horen. Dat hoor je niet op de kermis. Dat hoor je ook niet op het voetbalveld. Dat hoor je nergens anders dan in de gemeente van Christus. Want daar staan de boodschappers van de Heer. Daar zijn de mensen die die boodschap komen verkondigen. Hé, het is voor jou. Het is ook voor jou geschreven. Prachtig. Daar mag je. En dan geeft hij je het hart om te geloven. De mond om het te belijden. Hoor je wat ik zeg? Hij geeft je het hart om te geloven. Hij geeft je de mond om te belijden. Hij geeft je de handen om het te ontvangen. Hij geeft je het in handen. Hij doet jou daaraan deel hebben. Ja? Dan is er toch niks van mij bij. Hij roept me alleen op om als het ware niet de Heer in de weg te zitten. Dat kan. Ik kan er tegen worstelen, strijden enzovoort. Maar ik kan me ook overgeven aan de werking van de Heilige Geest en zijn woord. En zijn Heer, waar dan heen? Hier ben ik. En dan mag je het in geloof ontvangen. Dat is de eerste. Nou, dat is wel heel belangrijk. Want daaruit voort komen twee andere dingen. Namelijk, ten eerste is, als ik dus in de rechte verhouding tot God sta, door het volbrachte werk van Jezus, en ik mag daaruit geloven. Trouwens, is dat geloof voor mij een levend geloof, hè? Dat is wel belangrijk, hè? Dus niet alleen dat ik het weet, maar dat ik het ook beleef. Dat ik het mag beleven. En dan kom je bij de tweede. Wat komt daar nou uit voort? Nou, dat je niet dezelfde kan blijven. Nee, dat is toch logisch. Als de Heer Jezus iets voor je volbracht heeft. En dan heeft hij allemaal in jouw plaats gedaan. En jij leert dat ontdekken. Dan kan je nooit meer dezelfde blijven. Want dan heb je ontdekt van, hé, die oude mens die zit niet alleen bij die ander, maar die zit ook in mijn eigen leven. Dus die oude mens die kan niet door de poort van de hemel heen. Dat kan niet. Dat moet weg. Daar moet ik aan sterven. Ik moet het afleggen. Nou, dat is het tweede. Dus dat de kracht van de opstanding betekent dat hij door zijn Heilige Geest je gaat heiligen. Zonder heiliging zal nooit iemand God zien, hè? Dus als we dat niet willen, als we alleen de vergeving der zonde willen, maar we willen niet veranderen, we willen niet een ander mens worden, ga je heel anders uit Christus leren kennen, dan staan we er nog steeds buiten, want dan hebben we het halve evangelie. Het is Christus kruis en opstanding. En dat kruis, dat heeft ergens, dat is zo belangrijk. Denk maar aan de doop, dat we door de doop in de dood met Christus begraven zijn. Er moet iets weg, dat oude moet weg. En daar moeten we aan ontdekt worden. En dat doet de Heer door zijn geest. Dat leert hij ontdekken. Hé, ja, maar jij bent ook zo'n verloren zondaar. En dat is niet een zwaar iets. Nee, dat is het werk van de geest. Paulus zegt, ik wil het goede, maar ik doe het verkeerde. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam van de dood? Dat zegt hij als een wedergeboren christen. Als een wedergeboren gelovig mens. Dus als je wedergeboren bent, als je tot bekeerd bent gekomen, dan gaat de Heilige Geest in je leven aan het werk en hij ontdekt je aan al die zonden en verkeerde dingen die niet door de beugel kunnen. Niet om, als het ware, daardoor weer opnieuw, dan moet ik proberen dat allemaal. Nee, het is niet. De heiliging is wat God doet in je leven. Heilig betekent dat hij je gaat leren ontdekken. En dan, wat dan? Nou, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn. En waar ben ik mee bezig, morgen, overmorgen? Welke dingen bedenk ik? Waar ben ik druk mee? Ik ga naar de kerk, ik leef uit de vergeving, maar leef ik ook uit die vernieuwing? Ben ik ook bezig met de dingen van de Heer? Of ben ik nog altijd bezig met de dingen van mezelf? En hoe verhoudt dat dan zich? Dus dat is een strijd. Hè? Het is de geloofstrijd. Strijd, de goede strijd van het geloof. Daar ontkomt u niet aan, dat is maar goed ook. Want je kan nooit onbekeerd de eeuwigheid ingaan. Dat kan niet. Dus de Heer wil je bekeren, omkeren. Wat is nou, ja, dat is zo mooi, hè. Wat is nou bekeren? Ik heb het zo vaak gezegd hier. Ik zeg het nog een keer. Bekeren is, ik loop uit mezelf van de Heer af. Ja? Ik denk niet aan de Heer. En ik zie mijn eigen weg. Ik loop van de Heer af. En wat is nou bekeren? Is, bekeren betekent, je gaat anders denken. En je gaat anders doen. Dat is bekeren. Bekeren betekent dus dat je anders gaat denken. Wat zou de Heer nu willen van mij? Heb ik me nooit afgevraagd, maar hey, door de Heilige Geest ga ik. Wat is uw woord, Heere? Heere, uw woord is als een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Wat zegt Gods woord over mijn leven? Over hoe ik mijn leven invul, hoe ik omga met de ander en in mijn gezin en nou, noem maar op. En niet alleen bedenken, maar dan wil de Heer ook dat we het gaan doen. Dus leer en leven hebben alles met elkaar te maken. Heer, u zegt nou dit en dat. Nou, dat vind ik best moeilijk. Want ik wil het eigenlijk niet. Ziet u? Dat is het sterven van jezelf. Als christen kom je allerlei dingen tegen die je eigenlijk niet wil. En dan worstel je ermee. Totdat je bij die overgave komt en zegt, Heer, u hebt toch gelijk. Daarin ligt wel het leven. Dat is de heiliging. En dat gaat je hele leven door, totdat je sterft. En dan, als je sterft, dan leg je al het oude af. Dat is het tweede. En het derde, dat is dat je ook zeker mag weten, zoals Jezus is opgestaan uit de dood, dat wij, als je bij hem hoort, ook in dat nieuwe leven, dat eeuwige leven, mogen zijn. Zijn opstanding, zegt de catechisme, is een zeker onderpand. Nou, als je erg, je bent iemand schuldig iets. Ik ben jou zoveel schuldig. Dan kan die ander mij een onderpand vragen. Als teken van, als aanmoediging, maar dat ik toch de rest zal betalen. Nou, Christus is zijn opstanding is als het ware het onderpand van de Heere God. Het lijkt wel alsof de Heere God zegt, nou ben ik jou iets schuldig. En wat dan? Nou, dat ik je straks helemaal nieuw zal maken. Maar het bewijs daarvan is de Heer Jezus. Zoals hij helemaal nieuw wordt, is. Hij staat dus achter die eeuwige dood. Hè? Hij is er doorheen gegaan, hij is opgestaan. De dood heeft geen vat meer op hem, helemaal niet. En als je sterft, dan neemt hij je bij de hand. Dan, het is net of je in slaap valt, dan neem je bij de hand. En je mag dan delen in zijn eeuwig leven. En dat houdt nooit meer op. Nou, daar een voorstelling van krijgen, broeders en zussen, daaruit gaan leven. Dat is ook een strijd. Dat is ook een dingetje, zeggen we dan. He, want we zijn misschien wel, ja, de dood, ja, best wel eng, angstig. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Dan zingen we dan heel vol. Maar als je in mijn hart kijkt, dan. Christus' opstanding, broeders en zusters, wil ons maar één ding, ons leren ontdekken wie Jezus Christus is, dat hij reëel wordt, de realiteit in mijn leven, in mijn hart, in mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen, in mijn ontwaken. Dat hij alles wordt, dat doet hij door zijn Heilige Geest. En daarom mag je ook heel erg veel bidden om die Heilige Geest. Heere, vul mijn hart, werk het door. Want ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. En als u die taal nog niet hebt in uw leven, dat kan. Rust dan niet. Dat je zegt van, daar ga ik op mij richten. Ik wil dat ontvangen. Heer, wilt u mij dat ook schenken, geven? Want genade is het wel, wat je krijgt, maar je moet er wel om worstelen. Soms wel. Jacob krijgt alles, in Bethel. Maar hij moet er om worstelen in Peniel. Hij worstelt. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegt. Dus we hebben in ons leven vaak ook een Peniel, we krijgen het. Maar we mogen er ook wel om worstelen. Maar het is wel een goede strijd. En hij zorgt dat je zal overwinnen. Want in Christus ben ik meer dan een overwinnaar. Amen. Laten we nu zingen, gezang 78, 1 en 2. We mogen zo danken en bidden. Net heeft ook voorbeden gevraagd voor moeder. Moeder De Haan, haar moeder, is opgenomen in een verpleeghuis. Het gaat niet zo best met haar, ze is geopereerd. En we dragen haar aan de Heere op. We willen voor haar bidden. Een stuk rust en een herstel. We hebben de gemeenteavond gehad, dat is wel een maand geleden weer. Ik heb daar mijn gedachten ook eens even over laten gaan. Ik heb in de nieuwsbrief een stuk daarover geschreven volgend jaar. En ik hoop dat u dat ook wil lezen. Als een studie aan gemeenteopbouw. Samen aansluiten bij de Bijbelstudie, kring. Willen we samen, als het goed is, een studie gemeenteopbouw gaan doen. En ik hoop dat wij of iedereen gaat meedoen. Want we hebben zelf gezien hoe, wat de toekomst is, hoe het gaat. En maar ook, we hebben uitgesproken wat ons verlangen daarin is. En daar heb ik over na zitten denken. Ik denk, ik wil juist ook als een soort, mag ik zeggen, afscheid hier, samen met u nog een studie doen over gemeenteopbouw. En dat betekent dus dat je elke maand, laten we zeggen, iets, elke dag iets mag lezen daarover vanuit Gods woord, als een soort dagboekje. Daar ben ik mee bezig nu, daar hoop ik voor het eind van de zomer mee klaar te zijn. Dus voor elke dag een korte overdenking, onder andere bijvoorbeeld over dit thema, rechtvaardiging, heiliging, over allerlei andere mooie dingen, gemeenschap. Zodat we met elkaar, en dat is uw verlangen, maar ik hoop ook ons samen verlangen, dat we zeggen, we gaan er met elkaar, gaan we er als het ware nog weer induiken. We hopen dat we daardoor ook mensen weer, ja, laten we zeggen, de hand kunnen reiken. En misschien is er iemand die u mee kan vragen. Dus ik zou zeggen, lees het stuk ook in de nieuwsbrief. Denk erover na en vraag uzelf af, wat zou mijn aandeel kunnen zijn aan die studie gemeenteopbouw, zodat ik ook mijn steentje kan bijdragen als een levende steen voor de bouw van een geestelijk huis. En we hebben net gelezen, Abraham die geloofde tegen hoop op hoop. Met andere woorden, van het leek menselijkerwijs, leek het helemaal niets te zijn. En toch gaf de Heer hem wat hij beloofd heeft. Dus mogen we zo leren ontdekken hoe de Heer ook in ons leven wil werken. En dan wil ik ook samen met u voor bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat wij weten mogen wat u allemaal volbracht hebt, Heere Jezus. En om daar nog veel meer zicht op te krijgen, om daaruit te leven, wat het ook betekent voor ons en onze kinderen in de omgeving. Heere God, daar hebben we zoveel onderwijs voor nodig. En we kunnen niet zeggen, ook al zijn we op een bepaalde leeftijd gekomen, nou, ik weet het wel. Zoals die ene broeder een keer in de andere gemeente dat zei. Nou, ik weet het wel. En nou ja, na een gesprek kwam hij toch tot andere gedachten. En ging hij de Bijbel ook maar weer lezen. Heere God, bewaar ons voor het feit dat we het allemaal al weten. Want dan gaat niet goed. Maar wil ons helpen om opnieuw en fris en fruitig, zal ik maar zeggen, in de ouderdom zullen ze nog vruchten dragen, zegt u in uw woord. Heere, zo hebt u in alle levensfasen van ons leven, hebt u een woord dat u ons wil gebruiken. En mogen we iets voor u betekenen, omdat we dat niet doen om iets te verdienen, maar we doen het vanuit het volbrachte werk van u. Het is bereid, het is volbracht, u werkt dat uit. Zo dragen we de moeder van Nettie aan u op, schoonmoeder van Jaap. Heren, mag het zijn nu ze in een verzorgd huis, verpleeghuis is gekomen. Heren, dat er toch rust zal zijn, bemoediging zal zijn, dat haar situatie nog ten goede gekeerd mag worden. En dat ze bovenal de rust bij u mag zoeken en vinden. En dat u de kinderen die rondom haar staan ook de rust wil geven om daar op een goede manier mee om te gaan. Heren, zo hebben we nagedacht over ons gemeente zijn. We hebben de gemeenteavond over gehouden. We hebben erover na zitten denken. Onze gedachten hebben we geprobeerd daarin weer te geven. En ook, heren, welke weg moeten we daarin gaan? Dat hebben we ook aan u neergelegd. En we vragen u, heren, als we beleven en welzijn, als we na de zomer nog verder daarover willen nadenken. Want dat is toch wel een opdracht. We kunnen niet doen alsof er niks aan de hand is. En alsof het zomaar verder kan gaan. Maar we mogen er wel over nadenken met elkaar. En rond uw woord ons afvragen, wat is toch uw wil daarin? Zodat we allen erbij betrokken raken en zijn. En ook enthousiast raken nog meer over wat u wil uitwerken in ons alle leven, ook in onze gemeente. Heere, wilt u zelf daar de leiding in nemen? En wilt u zelf met uw geest en met uw woord ons datgene geven wat we nodig hebben om te leven uit het volbrachte werk van de Heere Jezus? En dat we er ook anderen kunnen enthousiasmeren. Dus dat we zeggen van, het is zo goed dat we ook een boodschap hebben voor anderen in onze nabijheid. Maar ook naar de wereld toe waarin we leven. Wilt u ons nog gebruiken? Want dat is ook genade. We lezen dat u een goed werk doet, wat u van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We gaan de vakantietijd tegemoet. Heer, geef ons ook datgene wat nodig is. Ook persoonlijk vragen we om rust en om ontspanning, om kracht als dat nodig is. De kracht van de opstanding van Jezus Christus. We vragen u om geloof, maar ook als we nadenken over ons eigen levenseinde. Dat we daar niet angstig voor weglopen, maar dat we het alles in uw licht mogen zien, Heer Jezus. En wilt u dan heel dichtbij komen, als we ons soms zo alleen voelen, of ons zorgen maken, of als we misschien wel angstig worden, Heer, zo leggen we ook dat bij u neer. Heer, u bent een God van leven, van licht en waarheid. Een God die in Abraham, Isaac en Jacob de hele wereld op het oog had. Allereerst Israël, de nakomeling, het nageslacht. We bidden voor hen. Dank u wel dat er zoveel zijn die in dat voetspoor van Abraham, Isaac en Jacob gaan. Maar er zijn er nog zoveel die dat niet kennen en weten. Ontferm u daarover. Geef ook dat ze aan ons kunnen zien wat het betekent om een kind van Abraham te zijn door het geloof alleen. En we bidden u voor al die mensen in deze wereld die u nog niet kennen. Ontferm u over de volkeren. Wees met hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Wees met hen die door u geroepen zijn om daar iets voor te doen. Zegen ook de bedieningen van deze gemeente, ook als er radio-uitzendingen zijn of op een andere manier dat je bezig bent. Heren, we leggen dit alles maar bij u neer. Ook ons persoonlijk leven, als we soms door moeilijke momenten heen gaan, ondersteun ons met uw gerechtigheid, dat we weten, God is niet tegen ons, maar God is voor ons. Dwars door alles heen. Dank u wel daarvoor. En weer van ons het boze en het kwade. Uit genade alleen. Amen. Broeders en zusters, wij mogen nu een goed werk verrichten. Oftewel, u mag uw gaven geven. Daarna gaan we ons geloof belijden. Dus met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons geloof. We staan er niet alleen voor dus. En daarna zingen we gezang 462. Gezang 462 als ons slotlied. Wij belijden jong en oud met de gemeente van de Heer Jezus Christus over het rond der aarde. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En dan zegt u... Amen. God heeft gesproken en wij mogen daar amen op zeggen en in geloof aan zijn hand verder gaan. Want we gaan de wereld weer in naar onze kleine wereld in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen. Ik zal een zegen, zegt de Heer. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zijn genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen.